Ik moet hier een succes van maken. Ik mag niet stoppen. Ik kan niet stoppen, want ik heb ook iemand anders die daar de dupe van is. Ik ben nu bijna 37 en ik denk dat ik nu pas sinds een jaar of twee echt kan zeggen dat ik trots ben op mezelf. En het is een lange weg geweest.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. Weer een gloednieuwe aflevering met een bijzonder faalverhaal, een bijzonder tegenslag. Want Angela, welkom. Leuk dat je bent in de podcast. Jouw faalverhaal gaat eigenlijk over faalangst dat je hebt gekregen door de mening, door eigenlijk wat een docent over je zei. Wil je ons meenemen in dat verhaal? Wat is er allemaal gebeurd waardoor alles bergafwaarts ging?
Ja, natuurlijk. Falen was altijd wel een groot onderdeel van mijn leven als klein kind al. Dat zagen ze op de basisschool ook al terug. Ik had een CITO-toets gemaakt. Een hele mooie uitslag. Ik weet het nog, het was 544 en dat was een heel mooi getal. En ik had ook het advies gekregen om naar de HAVO te gaan. En ik was dus helemaal blij en ik was trots en ik liep met mijn blaadje rond. En kijk, ik heb 544 gescoord, dus ik was heel trots. Want ik was altijd heel bang dat ik niet slim genoeg was. En die toets gaf aan van oké, je bent dus wel op niveau en je mag dus wel naar de HAVO. Maar tijdens het oudergesprek gaf de docent aan van ze heeft HAVO-advies. Maar gezien haar onzekerheid, haar angst om te falen, lijkt het ons eigenlijk beter dat ze naar de MAVO gaat. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk echt toch wel de overtuiging gekregen. Dat ik dacht van oké, dan zal dat wel een momentopname zijn geweest, die CITO-score. En ben ik dus toch niet slim genoeg. En misschien was het dan toch beter thuis op de MAVO. Waar natuurlijk helemaal niks mis mee is. Maar omdat dat zo'n topic bij mij was, vond ik dat wel een ding. Uiteindelijk toch gekozen om te starten op de HAVO. En vanaf dat moment is mijn faalangst echt keer 10 verder gaan ontwikkelen of versnellen. Het is steeds erger geworden.
Oké, en wat heb je daarvan gemerkt op de HAVO?
Ik weet nog, het eerste semester ging het eigenlijk heel goed. Dus ik was heel fanatiek en ik was lekker aan het leren en het studeren. En het ging me ook wel redelijk goed af. Dan ben ik wel redelijk chaotisch van mezelf. Dus als vaak 's avonds nog eventjes een toets leren. En daar kwam ik er ook nog wel mee weg. Maar op een gegeven moment hadden we echt, volgens mij hadden we tussentijds examens. In ieder geval, het was echt zo'n toetsweek. Een hele belangrijke, ook volgens mij om het niveau te bepalen. En ik weet nog heel goed, dat was voor het vak techniek, als ik me niet vergis. Moesten dus ook weer gaan leren. Nou, ik dus weer op de avond van tevoren. Moest ik het grootste deel nog wel onder de knie krijgen en echt ervoor gaan zitten. En in één keer kreeg ik zo'n blackout. Ik raakte zo in paniek. Dus ik was aan het leren en ik keek naar al die letters en die woorden. En dacht, wat staat hier eigenlijk? Ik snap er helemaal niks van. En het werd bijna een beetje blurry. Dus ik liep naar beneden, naar mijn ouders. Echt dikke tranen. Onwijs in paniek. Ik was echt de weg kwijt van het padje af. En mijn ouders hebben me natuurlijk gerustgesteld. Ik kom eventjes een stukje gehakt van, vertel eens, wat is er aan de hand? En kunnen we je helpen? En nee, het lukt niet. En ik ben hier niet slim genoeg voor. En ze hadden toch gelijk op de basisschool. En ik had toch gewoon naar de MAVO moeten gaan. Want het is gewoon te hoog gegrepen. En ik heb het tempo niet. En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Want de toetsen heb ik ook niet goed gemaakt de dag daarna. En vanaf dat moment werd leren een steeds groter ding. En die avonden, zoals ik die had gehad voor die toets, kwamen steeds vaker terug. En dat ik op een gegeven moment zelf tegen mijn ouders heb gezegd van, zou ik dan misschien toch maar niet beter naar de MAVO kunnen gaan? Ja.
Is dat ook gebeurd?
Ja, en ik kan me niet meer helemaal herinneren of het nou in de helft van het jaar is gebeurd of aan het einde van het jaar. Maar uiteindelijk heb ik wel dus die overstap gemaakt. Ben ik op VMBO kader volgens mij terechtgekomen, in ieder geval het hoogste van VMBO. En dat ging me een stuk beter af en ik werd steeds relaxter en ik socialer. Ik ging me echt ontwikkelen en ik hoorde bij het stoere groepje op de MAVO-VMBO. Maar dat zorgde er ook voor dat ik steeds minder ging leren. En dat ik dacht van, het zal wel. Ik kan toch niet studeren. Ik laat het wel gewoon. Dan ga ik in ieder geval maar gewoon zorgen dat ik een beetje bij de populaire mensen hoor. En dat ik me gewoon sociaal gewoon goed voel. En dat ik lekker in mijn vel zit. Maar wel met als resultaat dat ik uiteindelijk in de vierde met een diploma wel de deur uitliep. Maar wel met een VMBO basis. Dus ik ben dus echt van HAVO naar VMBO basis te gaan in 4 jaar tijd. Dus ieder jaar ben ik dus een niveau omlaag gezakt. En dat voelde heel comfortabel, want ik hoefde eigenlijk ook helemaal niet meer te studeren. En ik maakte mijn toetsen wel gewoon goed in het laatste jaar. Maar dat is achteraf gezien ook logisch, want ik hoefde er eigenlijk ook niet zo heel veel voor te doen. Maar ja, ik heb het dus echt een beetje losgelaten in die periode. Ja.
En dan heb je je papier op zak. Niet het niveau wat je eerst had gewenst. Nee, of wat je ouders hadden gewenst.
Klopt.
Hoe voelt dat om dan zo'n diploma in ontvangst te nemen, waarvan je eigenlijk eerder niet daaraan had gedacht?
Nou, ik weet nog dat we dat... Dan is altijd zo'n moment dat je gebeld kan worden. Tussen 9 en 12. En ik weet ook nog echt dat ik dacht van, ja, het boeit me helemaal niks. Al zou ik hem niet hebben. Het kan me niet schelen en ik ben er ook niet trots op. Het voelde wel alsof ik enorm had gefaald op dat vlak. En ik zocht nog wel excuses, want de leraar Duits was er niet. En de leraar Economie die was ziek of die kon de klas niet aan. Ik zocht het heel erg in de school. Dus dat ik gewoon met mijn vingertje ging wijzen naar de school. Ze hadden me beter moeten begeleiden. Dus ik denk dat er ook wel een bepaalde boosheid zat. Achteraf gezien natuurlijk echt naar mezelf toe. Maar die kennis had ik toen nog niet. En nog niet het vermogen om echt aan zelfreflectie te doen. Ik voelde me redelijk wanhopig. Ik denk dat dat wel het mooie woord is. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk kijken, oké, ja, en nu dan? Wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik gaan doen? Ja, met VMBO basis is het best wel lastig om een nieuwe richting uit te gaan. Vaak kom je dan toch, ja, in ieder geval in mijn geval, in een administratieve opleiding terecht. En ook daarom moet je jezelf dan weer omhoog gaan werken. Dus echt administratief medewerker, geloof ik, ben ik uiteindelijk maar gaan doen. Ik ben heel snel bij een uitzendbureau gaan werken, bij ons in het dorp. Gewoon aangeklopt van, joh, luister, ik wil wel naar school, ik wil wel leren, maar ik ben dus niet het type die graag in de boeken zit. Die overtuiging was ook toen nog heel sterk aanwezig, want ik kan niet leren. Die was nog heel sterk aanwezig. Zei van, nee, gooi me maar in het diepe, in de praktijk gaat het me vast wel lukken. Dus ik heb toen voor een BBL-opleiding gekozen en ben toen op mijn 17e fulltime gaan werken eigenlijk. Of in ieder geval 4 dagen per week en 1 dag naar school. Ja.
En had je gedurende je middelbare school ook al wel een bepaalde visie van wat je later wilde worden? Of ontbrak
nee,
dat?
Nee, absoluut niet. Nee, ik was daar totaal niet mee bezig. Sterker nog, ik denk dat ik dat pas sinds 1 jaar of 2 weet wat ik echt wil worden. Ik denk dat ik uiteindelijk maar gewoon alles heb aangepakt wat er maar voor handen lag. Want toen ik mijn BBL-opleiding had afgerond, kon ik verder in recruitment. Heb ik ook gedaan, maar ik werd daar niet gelukkig van, want ik was nog steeds heel onzeker. Ik had nog steeds heel veel angst om te falen. Ik durfde mezelf niet heel duidelijk te laten zien. Dus ik koos altijd wel voor de wat veiligere baantjes. Ik heb ook echt van alles gedaan in die periode. Van pizza's beleggen tot werken in een worstenbroodjesfabriek. Tot administratief werk op een kantoor. Ik heb nog eitjes gebakken op Schiphol. Ik heb wel echt van alles gedaan. Van alles aangepakt. Maar ik weet nog, op een gegeven moment was ik 21 en toen dacht ik, ja, ik moet nu wel iets gaan doen. Want ik voelde wel dat ik wel meer in mijn mars had. Maar ik kon er niet zo goed de vinger erop leggen wat dan en wat zou ik dan willen. En
hoe is dat dan om op je 21ste, want dat heb ik zelf ook ervaren. Je ziet mensen om je heen met mooie leaseauto's, mooie salarissen. Ze hebben het allemaal goed voor elkaar. Jij hebt nog het gevoel van, ja, wat de fuck moet ik gaan doen eigenlijk?
Ja, klopt.
Hoe is dat om met zo'n prestatiedruk om te moeten gaan?
Heel moeilijk, heel pijnlijk. Het zorgde er ook voor dat ik mezelf echt een mislukking begon te voelen. Dat ik dacht van, ja, wat is dit nou? Ik weet nog heel goed een moment dat ik die eitjes aan het bakken was op Schiphol. En dat was volgens mij bij Microsoft. Dus het was echt in een heel tof bedrijf en met hele leuke mensen. En ik weet nog dat zij zo'n eitje bij mij kwamen halen, want ik moest die dan ook echt uitserveren. En dat ik dacht van, ik wil eigenlijk aan de andere kant staan. Waarom sta ik hier? En niks ten nadele van horeca, want ik kom uit een horecagezin en ondernemersgezin daarin. Maar ik voelde wel, dat is gewoon niet mijn ding. Ik merkte wel dat ik de kantoorwereld vond ik wel heel interessant. En op dat moment heb ik gedacht van, ooit ga ik aan de andere kant komen te staan. Ik wist er niet hoe, want ik kwam wel van ver nog op dat moment. Ik was heel ongelukkig en onzeker. Ik zat niet lekker in mijn vel en ik had geen idee hoe ik het moest gaan aanpakken. Maar dat was wel de eerste keer dus inderdaad dat ik wel dacht van ja, dit is wat ik wil. Nog niet heel concreet in een functie, maar gewoon zo de omgeving en zo'n groot bedrijf vond ik wel heel tof. Ja.
Ja, en voordat we ingaan op hoe je dat hebt gedaan en welke stappen je hebt ondernomen.
Ja.
Om daar te komen, want je hebt een lange weg bewandeld.
Ja,
je hebt
absoluut.
Een lange route bewandeld. Eerst ben ik benieuwd naar het faalaspect. Want vervolgens stap je het bedrijfsleven in.
Ja.
Nog niet de carrière die je ambieert.
Nee.
Maar je bent wel al in een werkomgeving. Welke rol speelde faalangst op de werkvloer bij jou?
Dat vind ik een hele mooie vraag. In de functies die ik net benoemde was dat bijna niet aanwezig. Want dat was heel veilig en dat was redelijk achter de schermen. En ik hoefde mezelf niet echt te presenteren en echt te laten zien. Ik hoefde ook niet te laten zien dat ik een bepaalde kennis had van iets. Dat faalgevoel, dat kwam eigenlijk pas wel echt in mijn eerste echte fulltime baan. Toen kwam dat pas echt naar boven.
Want is dat dan ook hetgene wat je hebt gedaan nadat je dus die tussen aanhalingstekens basisfuncties deed?
Ja, absoluut. Dat klopt inderdaad. Ik ben vanuit Brabant ben ik naar Hilversum verhuisd. En bij een uitzendbureau aangeklopt van joh, luister, dit is wat ik kan. Ik heb wel wat administratieve achtergrond, recruiter gewerkt. En ik heb wel zin in een leuke nieuwe uitdaging. Uiteindelijk ben ik dus bij Talpa terechtgekomen. Super tof bedrijf. Echt heel leuk om daar mijn carrière te mogen beginnen. Ik weet nog dat de intercedenten me belden van ja, de PA van de PA van John de Mol heeft iemand nodig. En ik weet nog dat ik op straat liep en dat ik tegen mijn vriendin zei, die John de Mol, dat is toch die man van de media. Dus ik was redelijk onbekend ook wel met dat wereldje. Ik zat,
maar wacht even, jij was de PA...
Van de PA. Van John de Mol. Okay. Dus als zij de koffie had gezet, dan mocht ik er een keertje in roeren, bij wijze van spreken. Ik was echt haar assistent. Dus als er boodschappen gedaan moesten worden, deed ik dat. Als er een lunch klaargezet moest worden voor hem. Of als er een vergadering was, dan zorgde ik voor het drinken. En dan liep ik met mijn karretje en dan ging ik het drinken uitserveren.
Had jij ook nog een PA of stopte
nee,
daar met...
Inderdaad. Nee, ik was uiteindelijk de PA. Maar inderdaad, ik vond die rol niet heel prettig. Ik vond de vibe ook niet heel prettig. Want het is natuurlijk wel een heel ander soort wereld. En het is algemeen wel bekend dat er een redelijke angstcultuur heerst. Was ik niet tegen opgewassen op dat moment... Dus ik ben eigenlijk via de achterdeur het is uitgepiept voordat ik mijn proeftijd door was, zat ik al bij een ander bedrijf. En heb ik aangegeven, sorry, dit is niks voor mij. Dat is wel iets wat ik dus redelijk vaak heb gedaan, hè, van baan naar baan naar baan. En op het moment dat ik dacht van het lukt niet of ik vind het niet meer leuk, dan ging ik weer naar de volgende. Dus ook in dit geval. Maar het leuke is, in deze is dat ik werd opgebeld uiteindelijk door iemand binnen Talpa. Die zei van, nou, we hebben jou opgemerkt en we vonden jou een hele leuke meid. En ja, ik denk wel dat je wat meer in je mars hebt dan wat je hebt gedaan nu bij Talpa. En dan wat je nu aan het doen bent. Want ik zat weer in een of andere administratieve rol. Ik weet niet wat ik aan het doen was. Ik had er 2 dagen gewerkt en toen belden ze me op. En toen dacht ik, oké, klinkt wel interessant. Dus daar wil ik wel wat meer over horen. Uiteindelijk ben ik teruggegaan naar Talpa in een directiesecretaresserol. Ik heb voor 4 creative directors gewerkt. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Maar daar kwam de faalangst echt pas voor het eerst echt extreem naar boven.
En wat gebeurde daar? Waar herken je dat aan?
Ik had enorme controledrang. Ik was echt als het dood om een fout te maken. Maar echt tot het extreme toe. Dus ik begon 's ochtends al soms om 7 uur. En ik ging ook heel, heel laat naar huis. Iedere handeling die ik deed, die moest ik gewoon 10 keer controleren. Dus had ik een mailtje getypt, moest ik op 10 keer overlezen. Had ik een afspraak ingepland, ging 10 keer kijken of die erin stond. Er werd bijna... een soort ding van, ik mag geen fouten maken, En ik weet nog dat ik ooit tijdens een beoordelingsgesprek had gezegd van, ik heb al 2 jaar geen fouten gemaakt. En dat mijn toenmalige manager zei van, ja, is dat iets om trots op te zijn? Toen dacht ik, is een goede vraag. Want ik ging echt zo zitten van, hè, dat is toch knap, ik heb al 2 jaar geen fouten gemaakt. En dat was de eerste keer dat ik dacht van, oké, de mensen zijn daar helemaal niet zo van onder de indruk. Ik had eerder het gevoel dat hij een beetje medelijden met mij had. Want dat was eigenlijk eerder triest dan stoer of knap. Was wel al een kleine eye-opener, maar ik zat er nog veel te diep in. Ik was zo onzeker en ik vond het zo moeilijk ook om mezelf te laten zien. En als we een vergadering hadden, zat ik er heel vaak met rode wangen. En trillende handjes, hartkloppingen. Vooral als er dan mensen van bovenaf erbij zaten, vond ik dat echt wel heel, heel spannend. Dus ik was redelijk introvert, redelijk extreem onzeker, perfectionistisch. En dat werkte ook door in mijn privéleven. Dus alles, ik moest alles onder controle houden. Inboxen moest netjes zijn, maar ook thuis. Op kantoor moest alles netjes zijn, maar thuis ook. Dus uiteindelijk was ik in het weekend gewoon helemaal gesloopt. Ik was alleen maar aan het strijden om te zorgen dat ik alles zo goed mogelijk deed, dat ik geen enkele fout maakte. Ik denk dat wel echt wel een groot faalverhaal is binnen die periode.
En ben je dat uiteindelijk los gaan laten?
Nee, want op het moment dat er weer meer van mij verwacht werd, ben ik afgehaakt. Heb ik gezegd van, nou, ik zag dat jullie ook nog een andere functie hebben. Want ik merkte op een gegeven moment, je gaat dan doorgroeien in een rol. En je moet meer van jezelf laten zien. Was ik er niet klaar voor. Dus uiteindelijk ben ik binnen Talpa eerst recruitment gaan doen. Dus van secretaresse naar recruitment. Dat heb ik dat 2 jaar gedaan. Ook daarin precies hetzelfde als in de jaar daarvoor. Dus ik heb daar in principe toen nog niet zo heel veel van geleerd. En vervolgens ben ik wel in een rol terechtgekomen die wel heel goed bij mij past. En dat was redactie. Dus ook binnen Talpa. Ik had een vaste aanstelling. Maar dat was wel de eerste keer dat ik echt door mijn faalangst heen ging. Want dan, op het moment dat je zoiets gaat doen als redactie, dan komen er andere soort skills naar boven. En word je echt beoordeeld op wat je kan. Dus echt je output. En daarbij hadden ze ook nog gezegd van, nou prima, we merken dat je redelijk onrustig bent in je carrière, niet goed weet wat je wilt. En we zijn er heel flexibel in geweest, maar dit is wel de laatste keer. Van, als je dit wil gaan doen, prima, dat mag van ons. Je hebt een half jaar de tijd om jezelf te bewijzen in deze redactierol. Ik was redactieassistent op dat moment. Maar mocht het nou zo zijn dat de eindredacteur of de hoofdredacteur zegt van, nou nee, sorry, ze heeft niet de skills of het past niet, dan ontbinden we je contract en dan moet je elders een andere baan gaan zoeken. En dat is wel de allereerste keer dat ik er echt voor heb gekozen om echt voor iets te gaan. Iets voor iets te gaan waarvan ik ook wist dat ik er keihard op afgemaakt kon worden en op beoordeeld zou worden. En toen was ik geloof ik 25, dus dat was ik was daar wel redelijk laat in, denk ik.
Nou ja, iedereen bewandelt zijn eigen pad natuurlijk op zijn eigen tempo. Dus dat is niet dat je ergens te laat of te vroeg in bent. Wat wel interessant is bijvoorbeeld dat moment dat jij in zo'n situatie terechtkomt dat je jezelf moet bewijzen in een korte periode.
Ja.
De ene zou zeggen van, in dit geval net als hoe jij dat hebt gedaan, ik laat het los. Bij de andere zou het juist nog meer faalangst kunnen triggeren.
Ja.
Want wat als het niet lukt?
Ja, dat klopt.
En hoe schakel je dat uit? Want je zegt het nu best wel luchtig, maar ik kan me niet voorstellen dat het van de ene op de andere dag is veranderd.
Nee, dat heb je wel mooi opgemerkt, inderdaad. Die eerste 6 maanden, ik denk dat dat wel de meest slopende maanden van mijn carrière zijn geweest. Ik was ook, net als die jaren daarvoor, dag en nacht met werk bezig, echt tot het obsessieve toe. Ik heb ook echt mijn sociale leven toen op een heel laag pitje gezet. Want het was gewoon bijna een soort van mini-opleiding voor mezelf, die ik mezelf gaf. Ik ben heel erg gaan kopiëren. In de zin van, niet dat ik letterlijk teksten van mensen heb gekopieerd, maar wel hoe gedragen redacteuren zich, op welke manier schrijven ze, op welke manier denken zij. Ik ben heel veel gaan luisteren op het moment dat iemand anders feedback kreeg. Oké, waar wordt iemand dan op beoordeeld? Op het moment dat je jouw eerste opzetje voor een script klaar hebt. Dus ik ben heel erg gaan leren. Dus het was een soort van mini-opleiding, interne opleiding voor mezelf. Maar inderdaad, dat wat jij zegt, ik praat er nu heel makkelijk over, maar ik vond het heel zwaar, ik vond het heel moeilijk. Ik was iedere keer bang op het moment dat ik dan weer een script had geschreven, dat ik dan een reactie kreeg van, nee, dit is absoluut niet wat we bedoelen. Ik kan wel zien dat je geen journalistieke ervaring hebt. Daar was ik de hele tijd bang voor. En het leuke is wel dat ik op een gegeven moment kreeg ik steeds vaker complimenten. En ik had van iemand de tip gekregen, ga die eens opschrijven. ga die complimenten die je krijgt, schrijf die gewoon eens op. En op het moment dat je je dan weer een keer zo onzeker voelt, pak die dan eens erbij en ga die eens een keertje doorlezen. Dus dat ben ik ook echt gaan doen. Ik kwam ze laatst toevallig nog tegen. Ik ben ook wat screenshots gaan maken als ik dan een leuk een berichtje kreeg van top show, je hebt echt talent, die weet ik nog. Of dat de hoofdredacteur zei van, juist omdat je geen journalistieke ervaring hebt of opleiding hebt, merk ik dat je op een hele andere manier met je teksten omgaat. En dat is heel verfrissend, zei ze. Dat hebben we juist nodig. Toen dacht ik, oké, dus ik begon om steeds meer om te buigen naar iets positiefs. Ik ben dat half jaar doorgekomen. Ik heb een vaste plek gekregen binnen het programma. Ik heb daar ook nog een aantal jaar gewerkt. Dus ik ben van redactieassistent gewoon opgeklommen naar senior redacteur. Dus daar zitten ook een paar stapjes in. Op een gegeven moment had ik ook mijn eigen team die ik mocht aansturen met stagiaires. En het grappige is wel, doordat ik doordat we twee keer per jaar nieuwe stagiaires kregen, werd ik wel iedere keer weer opnieuw geconfronteerd met het feit dat ik dus alleen MBO 2 had gedaan.
Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering.
Maar een coöperatie.
Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.
Want het waren stagiaires die echt al op niveau bezig waren. Soms al een derde, vierde jaar zaten. En die waren eigenlijk gewoon een stuk verder, voor mijn gevoel. En dat maakte me wel iedere keer wel weer onzeker. Dus dat is er toen nog niet helemaal uitgegaan. Dus niet dat ik helemaal vol zelfvertrouwen kon zeggen van, nou ja, en ik ben een redacteur, ik ben er super trots op. En ik had nog steeds wel die zoals ze het mooi zeggen, die belemmerende overtuiging over mezelf dat ik gewoon dom ben. Dom was.
Het gevoel hebt dat je dom bent.
Ja.
Ja, dat is wel bijzonder dat we continu op zoek zijn naar de bevestiging dat we op die manier onszelf als intelligent willen laten voelen. Ja. Maar op zich, wat je aangeeft als tip, dat heb ik ook al van een andere podcaster gehoord. Dat is misschien wel interessant om met de luisteraars te delen. Voornamelijk ook de jongere personen die ernaar luisteren of naar kijken via YouTube.
Yeah.
Of andere platformen. Dat van de complimenten, dat werkt wel echt.
Absoluut.
Aan de andere kant, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is op een gegeven moment kunnen we ook doorslaan in het op zoek zijn naar de bevestiging en naar de complimenten.
Ja.
Hoe kunnen we als jongeren daar een balans in vinden? Aan de ene kant zijn complimenten iets heel moois. Je kan daar echt enorm geïnspireerd door raken en doorgaan met je passie. En soms kan je continu daar als het ware verslaafd aan worden en op zoek zijn naar die complimenten.
Ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Ik weet nog dat een leidinggevende bij Talpa ooit tegen mij zei van, ik blijf niet met stickers strooien. Toen dacht ik, waarom zeg je dit? Zei hij, ja, maar ik ging niet uitleggen. Zei hij, ik merk dat jij constant op zoek bent inderdaad naar die bevestiging. Ga er maar vanuit. Als we niks zeggen, dan doe je het goed. Maar dat was niet voldoende voor mij. Want ik was iedere dag aan het denken, ja, maar misschien komt dan morgen het moment dat ik ga horen dat ik het niet goed doe. Dus bij mij was het inderdaad een heel, heel groot ding. Het werd bijna een obsessie. Dat ik wilde horen, maar je doet het goed en wat knap waar je mee bezig bent. En je bent hartstikke slim en ik had dat echt nodig. En nu ik inmiddels wat ouder ben en nog wat meer levenservaring heb opgedaan, besef ik me wel dat ik zorgde dus gewoon heel erg in externe factoren. En zolang je zelfliefde gewoon niet on point is, als je niet voldoende van jezelf houdt, kunnen mensen misschien wel 100 complimenten geven. Uiteindelijk lost dat de wond die je in je hebt, lost dat niet op. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon echt blijft werken aan je persoonlijke ontwikkeling en aan je zelfliefde. En dat je het meer daarin gaat zoeken dan echt de weg zeg maar, die ik heb gevolgd. En afhankelijk bent van een aantal mensen die zeggen dat je het goed doet. Want dat heeft mij ook niet geheeld. Dat heeft er ook niet voor gezorgd dat ik me in één keer heel goed voelde. Ik ben nu bijna 37 en ik denk dat ik nu pas sinds een jaar of twee echt kan zeggen dat ik trots ben op mezelf. En het is een lange weg geweest. Dus ik denk een stukje persoonlijke ontwikkeling heeft daarin voor mij een hele grote rol gespeeld. Daarnaast denk ik dat het ook wel heel belangrijk is. En als we het dan hebben over jonge ondernemers, of in ieder geval of hele jonge ambitieuze mensen, dat het heel belangrijk is dat je heel kritisch bent naar de mensen om je heen. Want op een gegeven moment, je groeit op, je bent een jaar of 18, 19, je hebt je vaste vriendengroep, je hebt je ouders. En als je zelf heel ambitieus bent en je wil vooruit, en je hebt bijvoorbeeld een aantal vrienden die denken, nou ja, ik vind het allemaal wel prima. En dan zou het zomaar kunnen, al misschien is dat niet eens bewust, maar dat mensen je gaan tegenhouden. Dus op het moment dat je zegt van, nou, ik heb zo'n tof idee en ik wil een eigen bedrijf gaan starten. En stel je voor dat de mensen zeggen van, ja, zou je dat wel doen en hoe dan? En lukt dat je wel? En je hebt daar geen ervaring in en heb je daar wel geld voor? En tenminste, dat zijn wel dingen die ik ook wel regelmatig heb gehoord. Hoe meer van dat soort mensen om je heen hebt, hoe lastiger het wordt. Ik ben me uiteindelijk echt gaan omringen met ondernemende mensen. Ik heb ook wel echt afscheid genomen de laatste jaren van mensen die in die zin wat minder toevoegden aan mijn leven. Een hele bewuste keuze ingemaakt. Wordt ook makkelijker als je ondernemer bent en een gezin hebt. Hè, dan word je ook automatisch wat selectiever. Maar een paar jaar geleden hoorde ik dus eigenlijk de uitdrukking van, je bent het gemiddelde van de 5 mensen met wie je omgaat. En die probeer ik wel steeds voor ogen te houden. Nog steeds. Ik ben er nog steeds heel kritisch op. Ik kies de mensen in mijn omgeving heel bewust uit. En ik merk ook, nu ik wat ouder ben, ook in mijn partner vind ik dat bijvoorbeeld, de mensen die je echt de spiegel durven voor te houden en mensen die je vooruit durven te duwen, ga maar doen, ga maar. Ik ben er wel om je op te vangen. Dat is heel waardevol. En ik vond dat vroeger wel in mijn gezin. Ik heb altijd heel veel complimenten gekregen, zijn heel supportive geweest. Maar daarna heb ik dat wat minder om me heen gehad qua vriendschappen en met collega's niet zo. Dat heeft me ook wel onbewust misschien wel een beetje geremd.
Interesting, want wat ik zelf bijvoorbeeld wel heb ervaren is, ik heb 4 jaar lang echt keihard gewerkt om een bedrijf te bouwen hiervoor. Dat is uiteindelijk gefaald. Dat heeft uiteindelijk het niet gered vanwege een aantal factoren.
Ja.
Maar het grappige is, ik wist het vooraf al. Want ik had daarvoor al een aantal personen om advies gevraagd van, ik wil dit gaan doen. En zij hadden echt veel ervaring op dat vakgebied. En die zeiden van, leuk, maar je gaat het niet halen.
Okay.
Dit idee gaat er niet, gaat hem niet worden. En aan de ene kant hield ik me voor 2 seconden tegenhouden. En daarna dacht ik, ik ga het toch doen.
Ja.
En mijn lessen daaruit waren eigenlijk dat die 4 jaar dat ik zo hard heb gewerkt, ja, het heeft gefaald, maar ik heb zoveel geleerd in die periode.
Ja.
Wat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat ik weer nieuwe dingen ben gaan doen, dat het soms wel goed is om bijvoorbeeld ook dat soort dingen te horen van je omgeving en daar ook bewust naar te luisteren, maar het niet altijd serieus te nemen. Daarvoor was ik nog vrij onzeker.
Ja.
En nam ik al het advies aan. Ik heb bijvoorbeeld, vorige week was ik dan weer op een internationale summit in het buitenland. En daar hoorde ik ook van, ja, jouw podcast moet je eigenlijk in de zorg gaan doen. Of moet je eigenlijk in die sector gaan doen, of dat gaan doen. Ik neem dat allemaal tot me op. Maar je moet je eigen filter gebruiken om te kijken of je dat wel of niet gaat doen. En ik denk dat we dat wel kunnen meegeven aan de wat jongere luisteraars. Gebruik die filter ook. Neem niet alles zomaar over. En dat vind ik ook interessant van wat jij zegt.
Ja.
Laat je niet tegenhouden door je omgeving. En dat in beide gevallen eigenlijk.
Ja, klopt inderdaad. Maar misschien werkt het dan bij jou. Als ik, want jij bent 19 nu, geloof ik toch?
Klopt.
Op mijn 19e had ik niet de ballen gehad om te doen wat jij nu hebt gedaan. Dus ik weet dus ook niet of jij daarin dan een uitzondering op de regel bent. Dat je dacht van, nou ja, het zal wel. Ik ga het gewoon wel lekker doen. Ik weet ook niet in hoeverre daarna een vangnet is geweest voor mensen die zeiden van, het gaat toch niet lukken, je doet het wel en daarna sta je er alleen voor. Kijk, ik geloof daar ook in, want ik merk ook wel, er zijn nu ook mensen die ook wel eens nu tegen mij zeggen van, ja, zou je dat nu wel gaan doen? We zijn heel veel met personal branding bezig. Ja, waarom doe je dat? En ga je nu je marketingbureau opgeven om dit te gaan doen? Dus ik neem dat ook allemaal te harte, maar ik voel nu, maar ik ben een stukje ouder dan jij, ik voel nu dat ik denk van, ja, het zal wel. Ik weet waar ik voor sta. Ik ga dat doen. Maar op mijn 19e was mij dat niet gelukt. Dus in die zin weet ik dus niet of het is dat jij gewoon een duidelijke visie hebt of overtuiging. Dat je denkt van, oké, dat geeft me juist kracht. Want sommige mensen geven het juist kracht. Die zeggen van, nou, het zal wel. Ik ga wel eens bewijzen dat ik het wel kan. En als het dan niet lukt, dan is het wel heel prettig om dan in ieder geval een goed vangnet om je heen te hebben. Van mensen zeggen van, oké, dat doen we bij kinderen ook. Probeer maar. Lukt het niet, val je. Ik help je wel weer overeind. En ik denk, als je het dan hebt over dat gemiddelde van die 5 mensen, dat je squad eigenlijk, hè, van de mensen om je heen. Als die gewoon heel steady is, dan geloof ik ook wel dat je wel alles aan kan.
Absoluut. Maar hoe ben je die mensen gaan vinden? Wat waren die criteria om de juiste persoon in je omgeving te vinden?
Ja, dat is wel een hele goeie. Ik heb dus, wat ik vertelde, nog een aantal jaar bij Talpa gewerkt. Daarna ben ik terug verhuisd naar Brabant. Ook gescheiden van de vader van mijn kind. Na een relatie van 12 jaar. Dus ik stond er eigenlijk weer helemaal alleen voor. En mijn werk achtergelaten. Terug in Brabant, in mijn eentje, wel bij familie. Maar voor de rest moest ik mijn leven wel weer helemaal opnieuw opbouwen. Ik merkte dat ik toen nog helemaal niet daarmee bezig was, met dat gemiddelde. Ik dacht van, nou, ik pak wel wat oude contacten weer op van vroeger. Maar toen voelde ik iedere keer, ik dacht van, ja, dit is het toch niet helemaal. Ik merk dat ik me toch wel heb ontwikkeld door de jaren heen en toch anders in het leven sta. Uiteindelijk ben ik mijn huidige partner tegengekomen, waar ik dus nu ook een bedrijf mee heb opgezet een aantal jaar geleden. En hij is wel de eerste persoon geweest, verlost dan van familie, die mij een flinke spiegel voorhield. Die ook wel redelijk hard voor mij was. Die zei van, ja, sorry, jij wil ondernemer worden. Ja, sorry, ik heb gewoon geen medelijden als je zegt dat het zwaar is en dat het allemaal veel was als alleenstaande moeder. Jij kiest hiervoor, hè? Dan denk ik, ja, heb je wel een punt. Ik bleef nog heel erg hangen in mezelf, medelijden. Ik heb zo'n zwaar leven in die periode. Maar wat hij dus heel goed deed, was mij vooruit duwen en me wel opvangen als het niet ging. Dus echt mij supporten van, ga het maar gewoon doen en ik geloof dat je het kan. En kijk wat je allemaal in je mars hebt, kijk wat je allemaal hebt gedaan. Dus hij zag me echt voor wie ik was. En het was echt niet mijn beste tijd, maar hij koos er wel voor om met mijn bedrijf te starten, terwijl hij zelf al een goede ondernemer was. Dus dat gaf mij wel weer de boost. Dat ik dacht van, oké, nou, hij heeft dus wel vertrouwen in mij. En nou, we zijn dat samen eigenlijk gaan opstarten. Maar eigenlijk in die periode merkte ik vanzelf al, omdat je dan een andere kant op gaat, dat mensen daar een beetje moeite mee hadden. Dat ze dachten van, oké, maar je bent wel heel veel aan het ondernemen. Je hebt wel wat minder tijd. En dan ga je je in eerste instantie schuldig voelen, ga je meer tijd vrijmaken. Maar ik denk, ja, maar ik heb ook al mijn verantwoordelijkheden. Ik heb mijn kind waar ik eigenlijk in mijn eentje voor zorg. En ik moet gewoon zorgen dat de brood op de plank komt. En dan ga je automatisch al wat selectiever zijn. Dus de mensen die je loslaat, dat is bij mij redelijk organisch gegaan door de tijd heen. Het is niet dat ik heb gezegd van, oké, nou, iedereen met wie ik omga, die ga ik nu loslaten. Zo is dat niet gegaan. Het is organisch gegaan. Misschien ook al van beide kanten, want ik begon mezelf wel echt te ontwikkelen op dat moment. Ik heb voor het eerst voor mezelf gekozen. Ik ben in therapie gegaan. Ik ben met veel mensen gaan praten. Ik ben boeken gaan lezen. Ik ben video's gaan kijken. Ik heb mezelf naar voren geduwd op het moment dat ik het doodeng vond. Dus waar ik het voorheen niet deed, deed ik het nu wel. Ik hield me wat langer vast aan één visie, hè, of in ieder geval aan het bedrijf. Van ik moet dit gewoon. Ik moet hier een succes van maken. Ik mag niet stoppen. Ik kan niet stoppen, want ik heb ook iemand anders die daar de dupe van is.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdop, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.
Dus je gaat je uiteindelijk ga je ontwikkelen. En nu, eigenlijk pas sinds een jaar of 2, ben ik wel heel bewust aan het kijken naar mijn kring. Dus wie past daar nu goed bij? En er zijn niet alleen maar ondernemende mensen. Het zit ook echt, ik kijk vooral naar dat soort persoon. Ik denk dat ik dat het belangrijkste vind. Iemand die oprecht is geïnteresseerd is, die begrijpt dat ik niet altijd overal bij kan zijn, die me daarin ook in mijn waarde laat. En ja, daarnaast zoeken we ook wel wat ondernemende mensen op. We zitten ook in een aantal netwerkclubjes. Kan ik ook jonge ondernemers zeker aanraden om daarbij te gaan. Dat is gewoon heel, ook heel goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Want je krijgt vaak ook wel bewust of niet bewust, of je ziet dingen ook wel ook weer een spiegel voor. Dus
absoluut.
Je denkt, oh ja, die pakt dat wel heel leuk en heel slim aan.
Ja.
Dat is misschien ook wel een idee. Oh, die laat zich niet kisten door zo'n opmerking. Waarom doe ik dat dan wel?
Je bent nu bijvoorbeeld je kinderen aan het opvoeden.
Ja.
Je hebt ook daarvoor personeel moeten managen.
Ja, klopt.
Ik weet niet of dat nog steeds het geval is. Je hebt zelf dus faalangst in extreme mate ervaren.
Ja.
Wat neem je mee richting de opvoeding van je kinderen, in het managen van je personeel, om hen daarin beter te begeleiden? Dus de begeleiding die jij hebt gemist, hoe zorg je ervoor dat de volgende generatie dat wel meekrijgt?
Dat vind ik een hele mooie vraag. Want ik vraag me af of faalangst iets is waar je mee geboren wordt, of dat het zich ontwikkelt in je jeugd. Ik heb zelf een hele turbulente jeugd gehad, met een hele fijne, warme basis, maar ondernemersgezinnen zijn heel vaak verhuisd. We zijn een soort van moderne hippies. Dus in die zin, vaste basis van 8 jaar op 1 basisschool, die heb ik niet gekend. Dus ik weet ook niet zo goed of mijn faalangst daardoor ontwikkeld is. Want wat je zegt over begeleiding, die heb ik vanuit huis wel gehad. Er was heel veel aandacht eigenlijk voor het feit dat ik faalde. Ik heb net mijn moeder nog gebeld, zei ze, ja, ze zei nog van, het zat vaak in jouw hoofd, schat. Jij dacht altijd dat jij niet goed was. Wat wij ook allemaal zeiden. Dus ik vind dat wel een lastige. Want ik zie het nu aan mijn zoon van 8 ook. Ik zie dat hij dezelfde angst heeft. Ik zie dat hij met dezelfde dingen worstelt. Ik zie dat als hij 1 streepje op papier zet en die is.
Oh. Ja, dames en heren, de camera is uitgevallen, dus we pakken even een wijdere shot voor degene die op beeld kijken. We pakken hem vanaf hier weer verder.
Ja, helemaal goed.
Excuses voor het ongemak. Je had het over tekenen. Als je 1 lijn verkeerd zette op papier, dan moest het gelijk weer overnieuw.
Ja, ja, ik deed dat vroeger als kind ook. Ik weet niet hoeveel papieren, hoeveel bomen ik verpest heb als kind. Ieder lijntje, als het niet goed ging, met een gummetje was niet goed genoeg, want je kon het lijntje nog zien. Ik zie dat bij mijn zoon nu ook. En ik zie dat ook, krijg het ook wel terug van zijn docenten. Ik merk dat ik er op dezelfde manier mee omga zoals mijn ouders daar vroeger mee omgingen. Dus ik probeer daar gewoon voor te zijn. Ik probeer ook uit te leggen dat fouten maken juist iets heel sterks is. En dat het juist mag. En op het moment dat als hij aan het kleuren is, zeg ik ook van, niemand wordt geboren met een potlood in de hand. En dat ze meteen kunnen tekenen. Mensen die goed kunnen tekenen is omdat ze heel veel oefenen. En dat ze af en toe een foutje maken. En daarna beginnen ze een keer opnieuw. Maar dat is niet erg. Maar maak hem maar wel gewoon af en ga het maar gewoon eens proberen. En dan sla je hem om en dan begin je opnieuw. Dus ik probeer hem daar wel heel erg in te sturen. En als het gaat over medewerkers, eigenlijk exact zo. Als er een keer een fout wordt gemaakt, zeg ik, ja, dat kan gebeuren. Dus ik vind dat ook oprecht niet erg. En ik vind het ook knap als ze dat gewoon bij me aangeven. Van, joh, dat is niet helemaal goed. Zeg ik, nou ja, maakt niet uit. Dan beginnen we gewoon opnieuw. Of dan passen we het aan. Of we bellen de klant even. En dan leggen we het uit. En is er vast wel begrip voor hebben.
Ja. Ja. Nee, ja, wat ik zo mooi vind is natuurlijk dat het mijn missie is om door middel van deze podcast, maar ook de lezingen die we geven op scholen bijvoorbeeld, om in ieder geval de prestatiedruk en de faalangst te verminderen bij de volgende generatie.
Ja.
Je kan het nooit volledig wegnemen, maar je kunt wel op bepaalde manieren dat reduceren. En door juist jouw verhaal aan te horen, vind ik het ook heel erg tof om te ervaren, tenminste om mee te luisteren naar hoe jij dat hebt ervaren en hoe dat zoveel jaren een bepaalde rol heeft gespeeld in je leven en elke keer in een andere vorm.
Ja.
En je had het net er al over, bijvoorbeeld, je hebt nu een bedrijf samen met je partner.
Klopt.
Wat voor rol speelt het daarin? En even los van dat, laten we ook even inzoomen op jouw bedrijf.
Nou, ik vind dat wel een leuke vraag. Want als ik nu terugkijk op de laatste jaren, we hebben samen een marketingbureau. Eerste periode zaten we lekker boven op een kamer. Wij spreken een donker hok. Zat ik nog websites te maken en teksten te schrijven. Allemaal redelijk safe. Dus wel vergelijkbaar met wat ik altijd heb gedaan. Dus altijd achter de schermen en ik regelde het wel. Bij tv heb ik dat ook gedaan. Ik gaf andere mensen vaak het platform om te shinen. En laat jezelf maar zien. En hartstikke leuke, de interviewrol. Maar ik had nooit over na kunnen denken dat ik dat misschien zelf wel heel leuk zou vinden. Want ik was ervan overtuigd dat het past niet bij mij. Ik heb een paar keer een blackout gehad als kind, als ik iets moest presenteren of in een musical speelde. En allemaal overtuigingen van, nou, dat podium is niks voor mij. Dus we hebben dus 3 jaar gewoon een regulier marketingbureau gehad. En afgelopen mei, of ja, vorig jaar mei, kwamen we eigenlijk in aanraking met personal branding. Ja, dus, ik denk dat je dat ook wel ziet. Dat is redelijk overgevlogen vanuit Amerika en een hot topic op dit moment. En vooral als je kijkt ook echt naar LinkedIn. En wij vonden dat wel heel interessant. Dat ik dacht van, ik vind dat wel heel tof. Ook om te zien wat sommige mensen doen. Op een manier dat, dat ze hun verhalen vertellen. Met een leuke foto erbij. Dat je mensen echt leert kennen. En we zijn heel rustig eigenlijk gaan kijken en gaan nadenken van ja, zou dat niet beter bij ons passen? Maar in mijn geval was dat op niks gebaseerd. Want ja, hoezo zou dat bij mij passen? Ik heb nooit spotlights opgezocht. Ik heb mezelf nooit laten zien. Ik heb niet eens social media. Ik heb een Instagram account. Volgens mij staat er één of geen foto op. Dus ik heb echt heel bewust mezelf altijd willen verstoppen. En afgelopen jaar dus toch wel die switch gemaakt. Ik dacht van ja, als ik nu kijk naar mijn persoonlijke ontwikkeling, wat ik heb bereikt, waar ik sta. Ik vind wel eigenlijk dat ik wel een mooi verhaal te vertellen heb. En ik zou het ook wel heel leuk vinden om dat verhaal wat meer te gaan delen. En ook expertise en kennis die ik heb opgedaan. Dus ja, ik heb dus wel daarin de stoute schoenen aangetrokken. En mezelf dat zeg maar op de voorgrond gezet. En wat meer die spotlights geclaimd. Maar wat ik zei, die jaren daarvoor was lekker comfortabel. Dit heeft heel veel bij me losgemaakt. Het is echt een rollercoaster geweest het laatste half jaar. Nog steeds. En dan ben ik bijna 37 en heb ik inmiddels wel voldoende kennis en hard aan mezelf gewerkt. Het prikt nog steeds af en toe. Dat ik denk, oh ja, met het maken van een foto. Ik vind mezelf het ook niet zo knap uitzien. We maken een video. Oh, ik kom wel een beetje suf over. Ik kom niet krachtig over. En dus ik merk wel dus dat ik mezelf nog niet 100% heb omarmd. Het is eigenlijk iets van de laatste maanden dat ik er echt doorheen aan het gaan ben. We hebben een half jaar geleden ook al contact gehad over de podcast. En ik zei, ik heb het druk. En toen dacht ik, vorige week had ik het er eigenlijk wel druk. Of was het niet gewoon lekker voor me uitschuiven en het bestaat nog niet. Ik durf het niet, ik ben er niet klaar voor. En dat was wel een momentje dat ik in één keer dacht van oké, nu? Echt pas sinds een maand misschien. Ik dacht, ja, echt, dus heel recent voel ik pas van oké, ik ben er wel echt klaar voor. En ik durf mezelf echt te laten zien. En ik reed hier vanochtend naartoe zonder hartkloppingen. Wat ik normaal wel heb, als ik al een teammeeting had, zat ik al met een bonkend hart. Omdat ik dan mezelf zag en dat is nu pas echt voorbij. Ik ben er nu pas overheen.
Interesting. Ja. Interesting. Heel interessant verhaal.
Nou, dankjewel.
Dat zeker. En laten we nog een beetje inzoomen op het runnen van een bedrijf. Tenminste, laten we het zo doen. In de vorm van je carrière. Hè? Je hebt bijvoorbeeld, als ik je zou vragen, had je ooit bedacht dat je ondernemer zou worden? Dan zou het antwoord nee zijn.
Klopt, ja.
En dat merken we ook heel vaak in het kader van prestatiedruk. We moeten allemaal van de jonge leeftijd moeten we een richting kiezen op school. Mm-hmm. We moeten weten wat we willen gaan doen. We moeten een bepaalde studie kiezen. We moeten een bepaalde carrière voor ons gaan kiezen. Maar dat is allemaal niet zo makkelijk. En het is ook niet één ding wat vanaf je jonge leeftijd heel je leven hetzelfde blijft.
Nee, absoluut.
Het is daar ook weer een heel mooi voorbeeld van. Take your time. En ja, geniet ook een beetje van de reis. Ik denk dat wel de onze boodschap is in deze aflevering.
Ja, oh, die heb je wel mooi samengevat. Inderdaad. Daar ben ik het wel echt mee eens. Want als ik nu op mijn 19e had ik nooit gedacht dat ik hier zou staan. En ik geloof ook wel dat alles in fases gaat. En alles te maken heeft met waar je zelf staat qua ontwikkeling. In je privéleven. Wat er om je heen gebeurt. Ik denk dat het allemaal niet zo vast in één hoe zeg je dat? In één jasje te gieten is. Zag je hem zo? Ik weet het niet precies. Maar één vormpje. Ik zag het vormpje. Dus inderdaad, die druk en ook wat ik dan ook veel zie op social media, vooral voor jongeren, het perfecte leventje. Ik denk dat het voor jongeren van nu nog veel lastiger is dan voor jongeren in mijn tijd. En ik denk ook dat wat je allemaal ziet, dat het niet zo rooskleurig is. En ik kan mezelf als voorbeeld noemen. Ik sta ook op een foto met een fotoshoot, maar niemand weet bij wijze van spreken dat ik me daar van tevoren niet prettig voelde. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. We laten natuurlijk op social media allemaal wel... We laten slechts maar een deel zien van wie we zijn. En het is echt niet dat dat meteen het perfecte leven is. En ik denk dat iedereen daar nu naar aan het streven is, in ieder geval veel jongeren. Maar dat is uiteindelijk niet het leven.
En dankjewel dat je hier het eerlijke verhaal wilde delen.
Nou, heel graag gedaan. Jij ook bedankt dat ik hier mocht komen.
Yes, het was een hele leuke aflevering. Dames en heren, heel erg bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering. Heb je nog vragen? Laat het ons weten. Dan kunnen we dat achteraf nog bij de spreker neerleggen. En heel graag tot de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken of luisteren.